Shabbat Shalom, gemeente van Yeshua. Ik ben daarnet aangekondigd en voorzien van een uitspraak die ik zelf gedaan heb. Dat is wel een buitengewoon hoge invalshoek. Ik had daar helemaal niet op gerekend dat dit citaat zou komen, maar ik heb niettemin wel in de parasha van vandaag verdiept. En ik moet u zeggen dat er meer vragen opgekomen zijn dan dat ik antwoorden kan geven. Niettemin wil ik toch een poging doen om iets over die rode koe te zeggen. Om te beginnen de kleur. Rood. In de traditie waaruit ik voortkom, ligt het voor de hand om bij die kleur te denken aan zonde. Want, ik lees bijvoorbeeld in het eerste hoofdstuk van Jesaja, dat de Allerhoogste de zonden die rood zijn als karmel zijn, zal maken als witte wol. Daaruit blijkt dat de kleur rood in de ogen van de profeet die kleur hebben en daarom is rood onmiddellijk geassocieerd in verband te brengen met zonde. Weliswaar is het bloed ook van levensbelang, zodat het natuurlijk ook met het leven zelf in verband gebracht kan worden, maar deze kant, die zondige kant, is er ook. En als wij de rode koe in het verlengde zien van het gouden kalf, dan kunnen wij daar ook niet omheen. En er wordt bij de verering van dat gouden kalf, nadat Mozes van de berg is afgekomen, ook een radicaal einde gemaakt, doordat het wordt afgebroken en in stukken in het water gegooid wordt. En dat wordt aan het volk dat het kalf vereerd heeft als drinkvoer aangeboden. Dus er is een overeenkomst met dat verleden dat wij niet over het hoofd moeten zien. De rode koe daarentegen geeft een heel ander perspectief. Het volk had dat perspectief via Mozes ook gekregen, via de geboden die wij zojuist in samenvatting hebben gedeclameerd en tot ons hebben laten doordringen. Vooral dat eerste gebod, geen andere goden. Je zou het bijna, het is een beetje christelijk geformuleerd, maar ik dacht niet dat dat bezwaarlijk was, de zondeval van Israël kunnen noemen. Maar dan komt die rode koe, die is niet alleen verbonden met het verleden, maar tilt Israël weer boven dat verleden uit en werpt daardoor een blik op de toekomst. De wijze waarop die rode koe aan Israël wordt voorgelegd is ook bijzonder. Mozes en Aaron krijgen de woorden van de Allerhoogste te horen waarin de manier waarop de rode koe moet worden behandeld en de slachting moet worden voorbereid plaats moet vinden. Er staat in de Hebreeuwse tekst niet spreekt, zodat dus Mozes en Aaron beide worden aangesproken, maar eigenlijk staat spreek, dat is enkelvoud, en dan wordt dus eigenlijk alleen Mozes direct aangesproken. Ja, maar er staat toch ook Mozes en Aaron? Ja, maar Aaron sleept nog dat verleden met zich mee, dat te maken heeft met die, wat ik even uitgedrukt heb, met zondeval. Want dat is iets wat het volk heel zwaar is aangerekend. En waarvoor boetedoening gedaan is. Alles wat de eeuwige ziet als een overtreding van zijn volk, bedekt hij niet met de mantel der liefde, om het zo even te zeggen. Maar er komt eerst een afrekening, een straf. Zo serieus wordt de partner van de Heere God gezien, dat afwijkingen van de voorschriften ook afgerekend worden, gestraft worden. We zijn misschien geneigd om te denken, ja, maar God is liefde. Nee, God is één, enig, uniek. Niet het getal één wordt daar bedoeld. Dat is in de Koran, zeg ik even tussen haakjes erbij, met Allah het geval. Dat is het getal één. Nee, de Heer God is de unieke bij uitstek. En dat komt in dat woord één, u heeft het daarnet ook gezien, de ene en de enige. Daar gaat het om. En de enige kun je niet met een, laten we zeggen, een schietgebedje afkopen, zoals sommige mensen daarmee omgaan, met dit soort geloof. Nee, er wordt duidelijk gesteld dat het volk zich heeft misdragen en daarvoor moet het boete doen, door het stof gaan, bijna letterlijk. Tot stof zul je weerkeren, is de boodschap die dan ook klinkt als het om het sterven gaat. Die rode koe wordt niet in de tempel geofferd. Eigenlijk is het dus niet, om precies te zijn, is het niet een offer. En toch heeft het een enorme betekenis, want het wordt tot een eeuwige instelling gemaakt door de eeuwige. Er zijn volgens de overleveringen 9 keer van die rode koeien, die dus onbevlekt zijn, helemaal rood, onberispelijk, zonder gebrek. 2-jarige vaars is u genoemd, terecht. Daar gaat het om. De vaars mag ook geen juk, geen lading gebruiken, wel een, bijvoorbeeld een dekentje tegen de vliegen of iets dergelijks, dat mag wel, maar niet in dienst van een ander iets gedragen hebben en vervoerd hebben. Op die manier krijgt Israël dus te maken met een voorschrift dat buiten de tempel wordt geslacht. Buiten de tempel. En het zou volgens de traditie 9 keer gebeurd zijn tot nog toe. Maar men verwacht een 10e keer. En die 10e keer, dat zou het moment zijn waarop de Messias komt. Dat is het perspectief dat de rode koe eigenlijk geeft. Dan ziet u, die rode koe overbrugt de zondeval, om het even zo uit te drukken, die val voor het gouden kalf en geeft het perspectief naar een toekomst waarin de Messias komt om te herstellen. Die komt niet om de wereld te veroordelen, hebben we net gelezen, maar om te redden, op te tillen. En zo is in beginsel ook Mozes een redder geweest. En toch is in deze parasha sprake van een vergrijp. Ook Mozes wordt daarop geoordeeld. Nog serieuzer, zou je kunnen zeggen, dan de leden van het volk. De Torah is niet een boek waarin tekortkomingen van mensen worden verdonkeremaand. Als u boeken leest van andere godsdiensten, ik heb ze niet allemaal gelezen, zeg ik er gelijk bij, maar dan is het opmerkelijk dat daar alleen heiligen voorkomen. En die doen niks fout. Mohammed bijvoorbeeld, ach, ik wil me daar nu niet tegen afzetten. Het is in de ogen natuurlijk van veel mensen een bijzondere profeet. Daar wordt niets kwaads over gezegd. Ik heb allemaal goede dingen gedaan. Dat komen we in de Torah niet tegen. Er worden fouten gemaakt. Er worden zonden bedreven. En die worden openlijk vermeld. Dat is het kenmerk van waarachtigheid. Dat je niet om de moeilijkheden en de nadelen die sommige mensen in hun leven laten zien. Misslagen die ze maken, fouten die ze, dat die worden verbloemd. Nee, het perspectief is dat die kunnen worden verzoend. Maar ze moeten wel met name genoemd worden. En dat gebeurt dus ook bij Mozes. Het is ook bij Aaron gebeurd, want beiden mogen niet het beloofde land intrekken. Mirjam sterft in de parasha. Het zijn eigenlijk de drie mensen die aan de leiding gestaan hebben van het volk Israël, sterven of krijgen een aankondiging daarvan. Dat is toch wel heel bijzonder. Maar dat geeft toch nog meer perspectief voor die rode koe. Voor dat verzoenende beeld waarmee deze parasha begint. Mirjam, een woord daarover, is eigenlijk een steun en toeverlaat geweest voor het volk. Doordat, dankzij haar rechtvaardige instelling en houding, er een waterbron aanwezig was waaruit de Israëlieten konden putten. En toen Mirjam stierf, leek dat voorbij te zijn. Daarom beklaagde het volk zich ook dat Mirjam stierf en daar in Kadesh, heilig huis betekent dat, begraven is. Waarom was Mirjam, rechtvaardig? Zij heeft in der tijd in Egypte Mozes bewaakt en ervoor gezorgd dat er niets overkwam. Dat is een hele bijzondere taak die zij vervuld heeft. En bijzondere taken die uitgevoerd worden op de manier waarop de eeuwige God ons dat vraagt, die zijn blijvend. De gedachtenis van de rechtvaardige in zijn uitspraak zal tot zegen zijn. En dat geldt natuurlijk ook voor mensen die fouten gemaakt hebben in het leven. Mozes is een steunpilaar voor het hele rabbijnendom, die niet zonder Mozes zouden kunnen spreken over de Torah en daar hun inzicht van kunnen verdiepen. Want daar gaat het om. Dat je je inwerkt in de Torah en dat je er lering uittrekt. De Torah, gemeente, is niet een verzameling regels. Dit moet je, dat moet je doen, enzovoort. Maar moet altijd gelezen worden in de geest van de Almachtige. En ja, je kunt zeggen, daar schort het nog wel eens aan. Maar laten wij vooral niet vergeten om in eigen boezem te kijken of wij daar misschien zelf ook wat aan kunnen doen. Dat lijkt mij het allerbeste dat we op die manier deze houding aannemen. En mogen weten dat die houding die ons bindt aan de Allerhoogste, want dat is het uitgangspunt, dat die uiteindelijk het beste resultaat oplevert. Verdiensten zijn in sommige kringen vervelende woorden. Er zijn ook talloze theologen geweest die dat hebben afgeremd. We moeten vooral niet denken dat wij iets kunnen presteren wat de moeite waard is. We hebben geen verdiensten, want we zijn allemaal in Adam gevallen. Ja, dat is allemaal waar. Maar dat neemt niet weg dat een rechtvaardige daad tot zegen kan zijn. En dat dat dus wel degelijk van belang is. Daar kunnen we niet omheen. En daar moeten we ook niet omheen willen gaan. De Bijbel is zo'n geweldig boek. En voor sommige mensen is het veel te gewelddadig. Uit de parasha en uit de haftara van vandaag blijkt eigenlijk het tegendeel. Want Israël heeft gehandeld met Edom. Mogen wij door Jeruzalem trekken? Anders moeten wij zo'n grote omweg maken. Jefta doet hetzelfde in de Haftara. Is dat gewelddadig? Nee, maar ze weigeren het. En Israël heeft daar zelfs genoegen mee genomen door om Edom heen te gaan. Edom, de naam komt u bekend voor, de Edomieten, zijn nakomelingen van Esau. Die tegenstelling tussen Jacob en Esau werkt hier in de Bijbel ook op allerlei wijze door. De hele geschiedenis is er eigenlijk van doortrokken. Want de rabbijnen hebben later Edom gelijkgeschakeld, zelfs met de kerk. En er was wel enige reden voor. Want de kerk stond de Joden eigenlijk eerder naar het leven dan dat ze hen bestaan gunde in de diaspora, de Europese diaspora bijvoorbeeld, in dat Romeinse Rijk. Al die spanningen, ik vermoei u daar niet mee, maar geven aan dat die nakomelingen van Esau en de nakomelingen van Jacob Israël zo vaak tegenover elkaar gestaan hebben, dat ja, de rabbijnen op een gegeven moment niets anders konden dan zeggen, ja, die katholieke kerk die toen aan de macht was, ja, we worden eigenlijk alleen maar onderdrukt. En ze hebben kennelijk vergeten dat er bij Abraham, er zijn allemaal zonen van Abraham, zeggen ze dan, ja, maar er staat wel, wie u zegent, wordt gezegend. En dat zijn jullie kennelijk vergeten. Want wij krijgen nu eerder het predicaat opgelegd van de vervloekte te zijn. Wij hebben de Messiaanse boot gemist. En daardoor zijn jullie zo terechtgekomen, wordt de Joden dan verteld. En heeft dus tot allerlei onverkwikkelijke en beledigende en minachtende uitlatingen geleid. De rode koe is voor Israël een houvast, maar het is toch wel vreemd dat die rode koe die zuivering brengt, en u begrijpt, zuivering is altijd in de grond van de zaak een redding van de ondergang. Dus ook van de dood. Want dat is natuurlijk, de dood is eigenlijk, ja, iets wat, je kunt zeggen, mensen zijn sterfelijk. Ja, dat is prachtig, dat weten we. Maar de dood is eigenlijk het gevolg van het onvoldoende hoogschatten van het leven. De bron van het leven is de Allerhoogste. Is Yeshua. En die bron kan ons overeind houden. Als je naar hem opkijkt, zegt vooral het evangelie van Johannes, dan kun je gered worden. Hij wordt aan het kruis verhoogd. De enige evangelie waarin het kruis gezien wordt als een verhoging. Omdat je via dat kruis naar boven krijgt, een blik naar boven krijgt en de verzoening in ogenschouw moet nemen. Dat is in dat evangelie op een bijzondere manier naar voren gebracht. Daar spreekt Yeshua met de overste van de fariseeën, Nicodemus. Hij is in de tempel geweest, heeft daar een zuivering aangebracht, dat in het hoofdstuk ervoor. Dat hoort er eigenlijk bij. Maar er zijn een heleboel mensen die geloven in hem. Maar Jezus neemt dat voor kennisgeving aan. Hij blijft daar niet om vereerd te worden. Nee, hij trekt zich terug en ontmoet in de nacht Nicodemus. Want in de nacht, gemeente, worden de diepste gesprekken gevoerd. Dat gebeurt, dat gesprek speelt zich niet af omdat ze bang zijn voor de Joden, wat sommige mensen staan daar te roepen. Wat een belachelijke onzin. Nooit in de psalmen gelezen dat ze s'nachts bijeenkomen, de mensen die de Torah willen studeren, om meer inzicht te krijgen. Want in de alledaagse sfeer kan je afgeleid worden en in de nachtelijke sfeer kan je juist geheel geconcentreerd worden op de Torah en de diepgang daarvan peilen. En dat is wat Yeshua met Nicodemus overlegt. Heel bijzonder. Van bovenaf moet je geboren worden, zegt Yeshua. En dat is taal die Nicodemus misschien wel kent, maar niet helemaal begrijpt. Althans, niet helemaal in zijn levensstijl kan verwerken. Moeten we dan opnieuw geboren worden in de moederschoot? Is dat dan de opdracht? Dat kan toch niet? Nou, in die moederschoot wordt volgens de rabbijnen ook de kleine vrucht al Torah geleerd. Dus ook al hebben wij dat dan niet in de gaten, en wordt er dan bij het verlaten van de moederbuik door een engel geknipt dat de boerling de Torah weer vergeten is, en dan moet hij dus later eigenlijk opnieuw met de inhoud ervan vertrouwd worden. Ja, dat zijn allemaal mooie dingen, maar die geven natuurlijk toch wel aan wat voor de diepzinnige dingen wij uit die Joodse traditie kunnen putten. En hoe belachelijk banaal de manier is waarop over dit soort dingen in de moderne tijd gesproken wordt. Wel nu, die nachtelijke gesprekken, die zijn heel erg belangrijk. En de rol van Nicodemus wordt ook gezien als bijzonder. Hij toont zich namelijk een leerling van Yeshua. Ook allerlei gemeenheden en oppervlakkigheden worden over die fariseeën gezegd. Natuurlijk waren er scherpslijpers bij. Maar er waren natuurlijk ook mensen die het niveau, het geestelijke niveau moet ik zeggen. Het gaat hier niet om intelligentie en dergelijke, dat voelt u wel. Het geestelijke niveau om in Yeshua een leermeester te zien. En dat is zo ontzettend belangrijk. Dat wij de gedachte dat alles maar gelijk is en dergelijke, alsof het nog met de Franse revolutie zijn grootgebracht. Ja, we zijn allemaal gelijk. Prachtig. Ach, je moet natuurlijk iedereen in zijn waarde laten, dat weet ik wel. Maar je moet niet voorbij zien aan het feit dat er mensen zijn die je heel diep ergens in kunnen inwijden. En dat zag Nicodemus dus bij Yeshua. En dan krijgt hij als antwoord ook: de wind waait waarheen hij wil. Wind is het woord in het Hebreeuws ruach. En dat betekent ook geest. Geest waait waarheen hij wil. Je moet door geest en door water, zegt Jezus dan, tot inzicht komen. En het verwijst natuurlijk ook onmiddellijk naar het begin van de Torah, waar de geest over de wateren zweeft. De schepper is in vers 1 van het boek Genesis aan het woord met deze uitspraak. Daar kunnen wij natuurlijk alleen maar dankbaar voor zijn dat Yeshua ons terugbrengt naar de oorsprong, naar de manier waarop de Torah daarover schrijft. En dat geeft dus aan hoe wij als mens bedoeld zijn. We zijn niet bedoeld om allemaal gelijk te worden, maar we zijn bedoeld om onze bestemming via de Torah in dit geval te leren kennen. Drie van die leiders, zou je kunnen zeggen, sterven in de woestijn. Ze komen niet in het beloofde land. Maar ze hebben een geweldige erfenis nagelaten. Ik noemde u de rechtvaardigheid van Mirjam. Het scheppen van de traditie, de rabbijnse traditie door Mozes. En het priesterschap van Mozes, van Aaron, dat overgenomen wordt door zijn zoon. Helaas, er wordt uitgeroepen tot hoogpriester. En die mag ook de rode koe slachten. Niet zijn vader. Ook dat is misschien een vingerwijzing in de richting van het verleden dat Aaron nu eenmaal met zich meedraagt. En dat geeft dus duidelijk aan dat die opzet van die rode koe zo centraal is, hoewel we toch eigenlijk niet kunnen begrijpen waarom iemand die dan met het zuiveringsproces bezig is, degene die die koe slacht en al die opdrachten uitvoert, dat die daarna onrein verklaard wordt. Hoe kan dat nou? Ik weet het niet. Ik heb uiteraard gezocht naar oplossingen en antwoorden, maar toen kwam ik erachter dat Salomo het ook niet wist. Nou, toen dacht ik, dan hoef ik verder niet te zoeken. Maar, ja, je weet het nooit, zou je zeggen, maar nee. Dus hier hebben wij toch iets heel bijzonders. En dat is in de Bijbel vaker zo, dat dingen elkaar schijnbaar tegenspreken. En dan, ja, kunnen wij alleen vanuit het allerhoogste perspectief begrijpen, als we ons daaraan overgeven, dat de bedoeling in de hand ligt van de Allerhoogste. En daar moeten we ons dan toch aan vastklampen. Als ik nog even bij het begin van Genesis stil mag blijven staan, dan kunnen wij daar al zien hoe die geest over de wateren zweeft en daardoor de mensen even later ook op aardse benen zet. Maar van de mens wordt meer gezegd dan over de ruach. Dat rode bloed, dat zou je kunnen zeggen, dat is eigenlijk de ziel van ons lichaam. Hè? Ieder mens heeft een ziel, ook een lichamelijke ziel. Want dat is ook sterk in de Bijbel, dat de ziel van de mens niet meteen vergeestelijk wordt, maar ook gekoppeld wordt aan het lichaam. Hè? De wederopstanding van het vlees wordt dat in de kerkelijke geschriften genoemd. Dat is dus niet iets wat we zomaar even moeten verwaarlozen. En houdt zich tegenwoordig bezig, misschien vindt u het een conservatieve opvatting, maar met de crematie en dergelijke meer. Ja, het is toch eigenlijk half om half een uiting van ongeloof. Wij verwachten toch het herstel daarvan. En dan die geest, de goddelijke geest, waarvan je niet weet waar die vandaan komt en waar die naartoe gaat, ligt in Gods hand. Maar er is nog iets anders. Want de mensen die zich met de mystiek van de Joodse traditie bezighouden, wat die nogal belangrijk vinden, en dat is het ook eigenlijk, dat de mens de goddelijke adem in de neusgaten geblazen krijgt. De neshama, dat is een ander woord dan de ruach, en dan die nefesh. Nefesh is een lichamelijke ziel. Hebben dieren ook. Alleen als de dier overlijdt, terug naar de aarde. Mens, andere richting uit, zegt de spreuken. Dat is het verschil. Maar wij zijn natuurlijk niet uit die dieren voortgekomen. Ik vind het altijd zo ergerlijk dat dat wordt tegenwoordig ook in het onderwijs wordt dat geleerd. En Darwinisme. Nou ja, wat heeft Darwin eigenlijk gedaan? Hij heeft de hele religie eigenlijk in een vuilnisbak gegooid. En hij zegt, nou, ik wil het wel beoordelen. En dan haalt hij het eruit en dan steekt het al. En wat hebt u wel, dat het dan niks waard is. Laat maar weer terugvallen in die vuilnisbak. Dat is de manier waarop die mensen dat doen. Zeg ik nou even op een platte manier. Maar het komt er toch eigenlijk wel op neer. Wij hebben, gemeente, het hele grote vooroordeel dat alles wat aan onze oordelen vooraf gaat, de Allerhoogste is. Die ons zijn adem heeft ingeblazen. Je zou zeggen dat wij daardoor iets in ons hebben wat onverwoestbaar is. En als wij daaraan vasthouden, dan praten we ook niet zo makkelijk over die dingen. Maar dan leven wij uit de verwachting en de zekerheid van het geloof, omdat de Allerhoogste betrouwbaar is, dat wij in verbinding met hem, dat is die wedergeboorte waar Yeshua spreekt tegenover Nicodemus, door die wedergeboorte hersteld worden als kinderen van de Allerhoogste en bestemd zijn om zijn naam eeuwig te beleiden. Lof zij u, Allerhoogste en Yeshua. Amen.
Amen.